Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 2 en we zingen daarvan het eerste vers, heeft alles te maken met de stof voor vanmorgen. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En dan ook het vierde vers dat ook geciteerd wordt in 2 Petrus 1. En ik die vorst met zoveel macht bedeel zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Psalm 2 vers 1 en 4. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan. En dan luisteren we naar 2 Petrus 1. En de laatste drie versen, als God het geeft, zijn de tekst voor de preek. Dus eerst Gods heilige wet, dan Psalm 130 vers 2 en vervolgens 2 Petrus 1.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We gaan nu lezen 2 Petrus 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in uw overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij velen, bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende hebbende, vergeten de reiniging zijn er vorige zonde. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zal zijn, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover de schriftlezing.
Laten we het aangezicht van de Heere zoeken om hem te smeken om de bediening van zijn Heilige Geest. Heere, alstublieft, geef ons die gestalte van het hart, die we net zingend hebben beleden. Als gij in het recht wilt treden en gadeslaan, als u op onze rekening laat staan, onze ongerechtigheden, Wie zal bestaan? Niemand. Niemand. Laat het dan een wonder zijn dat wij er zijn. En dat dit kerkgebouw niet leeg is. Wat bewijst u daarmee uw oneindige barmhartigheid al aan de morgen van deze dag? Want wij hadden er al niet meer moeten zijn vanwege onze zonde. We smeken u bij uw grondeloze barmhartigheid om de krachtige bediening van uw geest. Verwaardig mij ertoe om dit schriftgedeelte, deze laatste drie versen van 2 Petrus 1, uit te leggen, zoals ze door u, auteur van de schrift, bedoeld zijn. Geen letter erbij en geen letter eraf. En laat me er lessen uit trekken in de lijn van dat woord. Maar geef de gemeente te luisteren, hier en thuis of waar ook, in het besef dat u op deze preek terugkomt. Laat ons luisteren in het licht van de jongste dag, waarop u de vraag zult stellen: wat hebt u op die bewuste zondag 26 november 2023 met mijn woord gedaan? O God, laat ons hier niet maar zitten uit gewoonte, maar luisteren in het besef dat ons leven ervan afhangt. In het besef dat wij vanmorgen een stap zetten. Het zij in de richting van u, door de bediening van uw geest, of in de richting van de rampzaligheid. Heere, werk dan met uw geest en bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. Bekeer ons voor het eerst. En bekeer ons weer opnieuw. Bekeer ons elke dag en bekeer ons elk uur. Om Christus wil. En wil door de bediening van de verzoening van morgen, hier in Rotterdam, uw koninkrijk uitbreiden, breek vanmorgen het werk van de vorst der duisternis af. Hier in de kerk, in mijn hart, in onze harten. Maar breid het ook uit, Heere, nog in ons land en in ons volk en zegen de bediening overal waar uw woord nog open gaat. Kortom, drie enige verbondsgod, verheerlijk vanmorgen genade, vrije genade. En laat het een onvergetelijke kerkdienst zijn. Een kerkdienst die eeuwigheidswinst oplevert. Onderwijs, vermaan, bestraf, vertroost. Ontbind knopen. Geef antwoorden op vragen. Heere, geef dat we vanmorgen door de prediking alle komen mogen tot die onvoorwaardelijke overgave aan u. Voor tijd en eeuwigheid, met ziel en lichaam, het zij voor het eerst of weer opnieuw. Gedenk deze gemeente, kerkenraad, predikant. Heren, gedenk die niet hier kunnen zijn, thuis meeluisteren. Zegen het werk in deze gemeente. Waak erover. Ontferm u erover, ook over het kerkverband waar deze gemeente deel van uitmaakt en dat ook schudt op zijn fundamenten. O, houd ze bij het woord van u, bij dat profetische woord dat des te vaster is. Geef getrouwe kerkenraadsleden, getrouwe ambtsdragers, getrouwe ouderlingen en diakenen. En ook een getrouwe predikant. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Ai, werp de troon van Satan neer. Wees zo in ons midden. Alle recht en reden hebt u om ons aan onszelf over te laten. We zijn niet waard dat u in ons midden bent. Maar gena, o God, gena, o God, alstublieft, neem uw Heilige Geest niet van ons. Hoor ons alstublieft, om de Zoon van uw eeuwige liefde, die aan uw rechterhand zit. Want indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En Hij is in de verzoening voor onze zonden. Dierbare Heer Jezus, pleit voor ons in de troon aan Vaders rechterhand. En vergun ons een rijke mate van uw geest in spreken en in luisteren. Hoewel wij u, o Heilige Geest, bedroefd hebben de afgelopen week. We smeken, doe niet met ons naar onze zonde. Hoor en help tot de roem uws naams om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de genoemde bestemmingen en wij gaan zingen uit 119, Psalm 119, we zingen 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En we zingen ook 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. 53, 67 van Psalm 119. 19. Als het de Heere belieft mij te helpen, dan leg ik u de verzen 19 tot en met 21 uit van 2 Petrus 1, waar wij lezen. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Normaal ga je een brief lezen van het begin tot aan het eind. Dus wat ik doe met u is niet goed, halverwege in zo'n brief beginnen. Maar ik ben met emeritaat en ja, ik preek de hele Petrusbrief. Elke week dan neem ik, als God het geeft, weer een paar versen verder. Dus zodoende was ik gekomen deze week aan het slot van 2 Petrus 1. U moet weten in welk verband deze woorden staan. Ook al is die brief 2000 jaar oud, maar die brief die snijdt een uiterst actueel onderwerp aan. In de eerste plaats het oordeel van God, de jongste dag, de rechterstoel van Christus, waar u vandaag allemaal weer een stap naartoe zet. Want u zet een stap vanmorgen. Ook al zit u daar, en jongens, meisjes, je loopt niet, maar we zetten vanmorgen een stap in de richting van de rechterstoel van de Heere Jezus Christus. Maar wat was nou het geval met die gemeenten daar? Die brief is geschreven aan gemeenten in wat wij nu Turkije zouden noemen. De eerste Petrusbrief trouwens ook. In die gemeenten, die bestonden nu een poosje, in die gemeenten gingen predikanten voor, dominees, die zeiden tegen de lezers van de brief, die jongste dag, dat oordeel van God, die rechterstoel waar Petrus en Paulus en Silas het altijd maar over hebben, dat is een fabeltje. Daar slaat dat ook op, dat hij zegt, wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen, wij zijn geen, daar werd Petrus van beschuldigd, dat hij met een zelfbedacht verhaal kwam als het over de rechterstoel van Christus ging. Want zeggen ze, neem de moeite eens vanmiddag, lees die brief eens door, dan het begin en het eind, dan zult u het nog beter begrijpen. Maar in hoofdstuk 3 zeggen ze, het blijft toch allemaal hetzelfde? Al eeuwenlang. Wat oordeel. Uiterst actueel. Uiterst actueel. Ik kom uit een kerk waar het oordeel uit de prediking zo goed als weggesneden is. Hier komt het nog aan de orde op de kansel, ik twijfel er niet aan. Maar ik hoor het bijna nooit meer. Het oordeel. Een prediking die in het licht van de jongste dag staat. dat had natuurlijk enorme consequenties. Die boodschap waar die dominees daarmee kwamen in Pontus, Galatië, Cappadocië. En die zeiden, er verandert toch niks. Dat opstanding en zo moet je heel anders duiden. Dat zijn we eigenlijk al met ons komen tot het geloof. De consequentie, de gevolgen daarvan waren toen en zijn nu rampzalig. Broeders, zie er altijd op toe, hè, dat hier het oordeel aan de orde komt in de prediking. Want als dat niet aan de orde komt, als dat aan de kant geschoven wordt, wat ga je dan krijgen? En dat kreeg je hier. Want als gevolg van deze, ze heten eigenlijk pseudo-leraars. Nou, dat weet u wel, hè, een pseudo-arts. Dat is een man die zegt dat hij dokter is, maar hij heeft nooit een academische opleiding tot arts gevolgd en afgerond. Hij heeft ook geen papieren. Pseudo betekent nep. Het waren pseudo-leraars. Hè, zo staat het ook in het Grieks. Wat was het gevolg van die prediking? Dat de mensen het niet meer nauw namen met Gods heiligheid en majesteit en geboden. Dus wat ging je krijgen? Een leven in die gemeenten waar alles mee door kon. Want we zijn gered. Dus oordeel hoeven we niet meer te vrezen. En hoe het erop aan, hoe we leven, dat doet er niet toe. En ik kan u zeggen, en ik denk dat u het zelf in sommige delen van uw kerk ook wel aantreft. Het oordeel weg en de zonde worden bedreven. Kan niet, hè? Dat kan niet, hè? Als u zegt dat u een christen bent en dan bent een levend lidmaat van Christus. En u weet van opzoekende liefde en van vergevende liefde. Zullen wij dan nog in de zonde leven? Nou, dat was dus het front waarmee de apostel Petrus te maken had. In dat verband moet u dat lezen. Geen kunstiglijk verdichte fabelen. En in dat verband moet u lezen, voegt bij uw geloof deugd en bij uw deugd matigheid en leidzaamheid. Hij wil zeggen, broeders, zusters daar in Turkije, waarschijnlijk vanuit Rome geschreven, laat je niet misleiden door die pseudo-leraars die zeggen, het komt niet zo nauw hoe je leeft. Integendeel, voeg bij uw geloof en dan komen al die vruchten van het geloof. Dit is de hele teneur van Paulus Petrus' brieven. Zijt heilig, want ik de Heere ben heilig. 1 Petrus 1. Begrijp je? In dat verband staat het. En dan is hij aan het halverwege, eind van dit hoofdstuk, heeft hij gezegd, als ik, Petrus, het over de wederkomst van Christus heb, hè, dan heb ik het niet over een fabeltje. Dan heb ik het niet over een fabeltje. Want ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Toen ik met hem op de heilige berg was. En toen die stem klonk uit die hemelse heerlijkheid. En toen hij van gedaante veranderd werd. En toen de Vader zei, deze is mijn geliefde zoon. Psalm 2. Daarom lieten we hem zingen. In de welke ik mijn welbehagen heb, Jesaja 42. Daarom. Dus wat doet de apostel Petrus in deze brief? Hij bewijst dat de wederkomst werkelijkheid is. En hij voert die twee bewijzen vooraan. Het eerste bewijs is, ik heb daar het voorspel van gezien. Toen ik met hem op de heilige berg was. Ik heb het met mijn eigen ogen aanschouwd. En niet alleen ik, wij, zegt hij, met Johannes. En die leefde nog. Jacobus leefde waarschijnlijk niet meer. Hij wou zeggen, schrijf dan maar een brief aan Johannes. Dan zul je hetzelfde horen. Toen hebben wij daar op die berg gezien. De heerlijkheid van Christus. Die straks zijn deel zal zijn als hij op de wolken van de hemel terugkomt. En wij hebben de stem gehoord. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik mijn welbehaag heb. Dus dat is het eerste bewijs. En geloof me maar, zegt hij op mijn woord. Vraag het anders maar aan Johannes. Maar wij hebben het voorspel, de ouderwets gezegd, maar u zult het nog wel kennen. De afschaduwing, de schaduw van zijn wederkomst. He, je ziet, als de zon schijnt, zie je eerst iemand schaduw om de hoek en dan zie je de persoon zelf. Maar dat hebben wij gezien, zegt hij. Dus A, hij komt terug. En nou gaat hij naar het tweede bewijs. En nou zegt hij, wij hebben die stem gehoord. En dan zegt hij in vers 19, wij hebben niet alleen de stem gehoord, maar wij hebben het profetische woord dat zeer vaster is. Dat is wat ingewikkeld in de grondtekst, maar er staat eigenlijk, wij hebben het profetische woord te vaster, nog vaster. Dat profetische woord is nog zekerder geworden. Nog vollediger bevestigd. Dat wil niet zeggen dat de apostel zegt dat het ene woord, het Nieuwe Testament of zo, meer of beter is dan het oude. Dat bedoelt hij niet. Maar de apostel wil zeggen, het is nog vaster geworden. Het profetische woord. De apostel wil eigenlijk zeggen, door wat wij daar op die heilige berg hebben beleefd, wat wij hebben ondervonden, gezien en gehoord, is dat profetische woord dat vast is, nog te vaster geworden. Dat wil hij eigenlijk zeggen. Hij wil zeggen, ik heb heel eenvoudig gemeente. En als het goed is, hè, dan bent u mij al voor. Toch? Dan bent u mij al voor. Weet je wat nou Petrus wil zeggen? Ik heb de waarheid en ik heb de werkelijkheid van het woord van God door het geloof ondervonden. Ik heb het in mijn ziel, ik heb het met mijn ogen, met mijn oren gezien en gehoord. Dat Oude Testament, dat woord, dat profetische woord. En daar vat je het hele Oude Testament onder. Dat de ultieme waarheid Gods is. Dat heb ik ervaren. Ik heb ervaren dat wat God in het Oude Testament zegt, Psalm 2 vers 7... En Jesaja 42, ik heb ervaren daar op die heilige berg dat woord betrouwbaar is. Ik heb ervaren dat woord van God een woord is waarop je met ziel... Hoor je het, jongens? Hoor je het, meiden, mannen, vrouwen? Het woord van God is een woord waarop ik mij met ziel en lichaam voor tijd en eeuwigheid verlaten kan. We zongen niet voor niks Psalm 119. Ik heb het ondervonden, zegt hij. Toen we met hem op de heilige berg waren. De waarheid, de onfeilbaarheid, de zekerheid van, van God en van zijn beloften, maar ook van zijn bedreigingen. Evenwichtig, hè? Niet alleen God in zijn beloften, maar evenzeer God in zijn bedreigingen. Wij hebben dat profetische woord. En dat staat er zeer vast, dat is keurig vertaald, maar eigenlijk staat er, nou heb ik het nog vaster. Ik wist het wel, dat Psalm 2 werkelijkheid was en dat Jesaja 42 het onfeilbare woord van God was. Maar nu, door het aanschouwen en het horen daar op de berg, nou is het voor mij, het was al vast, hè, want dat moet het voor u ook zijn, maar nou is het, nou ben ik er nog vaster en zekerder van overtuigd, want ik heb het nu ondervonden. Zo meteen trek ik daar een paar lessen uit. En u doet wel goed, u moet, wil hij zeggen, dat u daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Nou zegt hij, het woord is een lamp, staat er eigenlijk. Nou, dan moeten we niet denken aan een zaklamp of zo, of een elektrisch licht. Het was een kaars in de oudheid, of een oliepitje, wat straalde niet zo ver uit natuurlijk, dat begrijpt u wel. Maar het was een lamp, en een duistere plek, duister, dat betekent hier, vanwege de troep en de vuiligheid word je het zicht belemmerd. Ik las ergens, je moet denken aan een onderaardse grot of een hol. Denk aan die mijnwerkers waar we onlangs een foto van zagen, waar de mijn is ingestort. En dan in zo, als je dat dan beelden krijgt, er hangt een hoop stof in zo'n mijn, het is er vies en vuil. Dus er is, als daar geen licht is, nou je ziet geen hand voor het oog. Hè? Dus heb daar acht op het woord, dat was toen nog het Oude Testament. Dat is een lamp, een licht dat schijnt, dat in een duistere plek. Dat is natuurlijk beeldspraak, het gaat niet om een of ander aards, onderaards hol, hè, de duistere plaats, dat is de wereld. Dat is waar jullie wonen daar, in Pontus, Galatië, Cappadocië, of hier in Rotterdam. Dat is die duistere plek, dat is de plek van het ongeloof en van het bijgeloof. En helaas niet buiten de kerk alleen, hè. Ik hoef het u niet te zeggen. He, ik volg het ook in de krant, de discussies in uw kerkverband over allerlei nieuwe hermeneutische inzichten, et cetera, met de consequenties. Nee, het woord, de laatste verse hoop ik er nog op terug te komen. Dat is het woord. En dan staat er verder nog, als een licht, he, het profetisch woord. Het is een woord van God waarvan ik de waarheid en de werkelijkheid met mijn eigen ogen heb gezien, met mijn eigen ogen heb gehoord. Dat is een licht te midden van de duisternis van de totale onwetendheid van elk mens. Zal ik u eens wat voorlezen? Ik kwam bij Calvijn terecht. Calvijn zegt, de Heilige Schrift kan alleen met vrucht gelezen worden als wij ons vleeselijk verstand afgelegd hebben. Nou, daar heb je het nou. Daar heb je het nou. Daar heb je het nou. En dan kan je. En dan bedoel ik, ik blijf bij mezelf voor. Ik bedoel dus helemaal niemand. Maar ik weet een keer dat ik op een college Breeuws zat aan de Universiteit van Utrecht. En in mijn onnozelheid, die professor die deed, vond ik niet eerbiedig over de Bijbel. Ja, dat heb je daar. Hè. Aan de Universiteit van Utrecht had je toen hoogleraren die zelf niet geloofden dat de Bijbel Gods woord was. Maar dat wist ik ook niet. Ik dacht dat al die mensen, dat die dat geloofden, dat het volle woord van God was. Dus ik zeg tegen die man, ik zeg, die Bijbel is toch geïnspireerd door de Heilige Geest. En toen schamperde hij. Dan had de Heilige Geest wel eens wat mooier Hebreeuws kunnen gebruiken. Begrijpt u? Dus je kan professor zijn in exegese Oude Testament. En in de duisternis leven. Hè? Begrijpt dat goed? Dus dat licht, dat is geestelijk gemeente. En dan heb je eenvoudige mensen soms. Gisteren stond er een stukje in de krant van Wilfred Floor. Nou, dat was zo'n man. Die had licht. Had nog nooit een universiteit van binnen gezien. Totdat de dag aanlicht en de morgen ster opgaat in uw harten. Totdat de dag aanlicht en de morgen ster opgaat in uw harten. Daarover zometeen. Ik trek er eerst maar een paar lessen uit. Uit wat ik tot nu toe heb proberen uit te leggen van deze tekst. Gemeente. U hebt niet alleen het Oude Testament te vaster. Als Petrus en de brieflezers. Maar u hebt het nog veel zekerder dan Petrus en de adressanten. Doordat u het complete Nieuwe Testament ook hebt. En dat Nieuwe Testament is nog veel helderder met betrekking tot de jongste dag en de wederkomst en het oordeel dan het oude ooit. Dat is het eerste. U hebt het 1000 keer vaster, zou ik haast zeggen, dan Petrus en zijn brieflezers. Ik kan niet alle teksten noemen uit het Nieuwe Testament die de zekerheid van de jongste dag noemen. Ik noem er een paar. 2 Korinthe 5 vers 10. We moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Openbaring 1 vers 7. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Openbaring 20 vers 12. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En ik kan er nog 30 bij noemen. Dus u bent nog veel zekerder en vaster van de jongste dag. U hebt er een veel beter en helderder zicht op. Door een compleet Nieuwe Testament bij het oude. Dat is de eerste les. Dan leeft u. Dan leeft u. En jij en jullie. Dan leeft u toch ook veel meer in het licht van de jongste dag dan de brieflezers van de apostel. Of niet? Of niet? Waar kan ik dat aan weten? Want ik geloof, weder komt om te oordelen de levenden en de doden. Maar gelooft u dat echt? Ja, maar wat denkt u van ons? Nou, ik zal u nog een vraag stellen. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse heerschap, in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Dan gelooft u de wederkomst van Christus. En dan leeft u in het licht van de jongste dag. Als u met Guido de Brek kunt zeggen, welke dag ik verwacht met groot verlangen. En als dat niet de bodem van uw geestelijk leven is, moet u niet zeggen, ik leef in het licht van de oordeelsdag. Want als je in het licht van die dag leeft, dan bent u, moeder, vader, kinderen, dan bent u hier in Rotterdam een pelgrim, een vreemdeling en niet thuis. Dan weet u bij ondervinding iets van wat dat een zingt. Ach Heer, wanneer komt die dag? Dat ik toch bij u mag wezen en uw aanschijn zien geprezen. Dan ben je hier niet meer thuis. Dan hebt u een vrouw als niet-hebbende en een man als niet-hebbende. Tweede les die ik eruit trek. Leef in het licht van de schriften. Laat dat heldere licht van het woord niet verduisterd worden door wat men noemt nieuwe hermeneutiek. En wees op uw hoede voor inzichten die nieuw zijn, alsof Paulus, Petrus het niet voldoende zouden hebben gezien. En laat u bestralen door die lamp van het Oude en van het Nieuwe Testament. En dan het Oude, zoals het u vanmorgen is voorgelezen, laat ik dat dan maar tot het Oude beperken. Gij zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart, heel uw verziel, verstand en alle krachten. Gods heilige wet, zijn Torah, zijn voorschrift, zijn instructie, zoals hij u hebben wil. Het Oude Testament, in de belofte, Jesaja 53... Lees, leef in het licht, laat u bestralen. En het Nieuwe Testament, laat u bestralen door het licht. Volgende week, als God het geeft, Advent. Uw dominee zou zomaar kunnen preken. En het licht schijnt in de duisternis. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. Ik ben het licht der wereld. Kom met uw eigen duisternis. Loop daar niet langer mee rond. Wat Calvijn zegt, hè? Uw vleeselijk inzicht afleggen. En kom met uw onkunde tot het licht. Als u nou met vragen zit hier, hè? Als u nou moet zeggen vanmorgen, oh, als dat een ware pelgrim is, wat die man net schetst. O God, dan ben ik nog onbekeerd. Ik leef helemaal niet in het licht van uw wederkomst. Ik hoop dat ik 100 word. Nou, met dat duistere verstand naar het licht. Op de knieën. Verlicht mijn ogen. Dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Ten diepste Christus. Petrus, derde les. Petrus ondervond
goed luisteren, gemeente. Ja, ik zeg niet dat u het niet doet, hoor. Maar het is zo wezenlijk, hè. Petrus ondervond de ultieme waarheid, de uiterste waarheid en werkelijkheid van het Oude Testament. Hoe ondervond hij dat? Luister, hè. Hij ondervond het, hij geloofde het wel, maar nou ondervond hij het in het, en vergeef me de ouderwetse uitdrukking, in het aanschouwen, dat is wat anders dan kijken, in het aanschouwen van Christus heerlijkheid op de berg en in het horen van Vaders stem. Dat moet u en jij ook doen. Die ondervinding moet u ook hebben. Geliefde vrienden. Het ware geloof, hè, is een, ja, ik mag het op een hoop plekken niet meer zeggen, maar ik zeg het toch, en hier kan ik het zeggen. Maar het ware geloof is een bevindelijk geloof. En wat bedoel ik? Je mag ook zeggen, het ware geloof is een ondervindelijk geloof. En wat doe ik dan met een bevindelijk geloof? Dat ik ondervind in mijn ziel, in mijn leven, in mijn bestaan, de waarheid en de werkelijkheid van wat God in zijn woord getuigt. En dan bijzonder met betrekking tot zijn beloften en bedreigingen. Of bijzonder met betrekking tot de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. U moet het ondervinden. Je kunt zo'n stapel boeken lezen over een goed huwelijk. Ik hoop niet dat ik iemand kwets. Zo'n stapel boeken lezen over een goed huwelijk. Maar wat een goed huwelijk is, weet je pas als je 30 jaar getrouwd bent. Snap je? Anders weet je het hier. Anders weet je het hier. Net wel eens een ander simpel voorbeeld. Een gynaecoloog, een mannelijke gynaecoloog, om nou maar een simpel voorbeeld te nemen. Die is zeer geleerd als het gaat over het krijgen van kinderen. Maar hij weet niet wat het is. Hij weet niet wat het is. Hier weet hij het. Heeft het nooit meegemaakt. Moet je een vrouw vragen. Moeder van 2, 3 kinderen. Begrijpt u? En dat bedoel ik met, u moet het ondervinden. Het moet levende werkelijkheid voor u worden. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een, hoor je het, een bewijs der zaken die men niet ziet. Absurd. Een bewijs van dingen die je niet ziet. Ja, maar dat is het geloof. Dat is het geloof. Ik vond toen ik dat eens uitzocht, iemand, een wetenschapper, die vertaalde het zo. Hij zegt, je zou het zo moeten vertalen. Het geloof realiseert wat wordt gehoopt. Dan wordt die hoop door het geloof werkelijkheid. Dat is de grote les die ik hieruit trek. Het werd werkelijkheid voor Petrus toen hij Christus daar op de berg zag en die stem hoorde. En u hoeft geen berg op. En u moet ook niet wachten op iets bijzonders. Dat hoeft niet. Maar het is, hij noemt het toch een even, we hebben het gelezen, een even kostbaar geloof. Jullie daar in Turkije of hier in Kralingen. Het is hetzelfde geloof. Want het geloof, lieve gemeente, het geloof ziet in Christus een heerlijkheid die met geen pen te beschrijven is. Gewoon hier in de Bijbel. Dan reist hij uit de Bijbel op. En dan hoor je Vaders stem hier uit de mond van dominee De Bruin. En dan wordt het levende werkelijkheid. Niet eerder rusten, hoor, dan dat je dit bij ondervinding weet. Het derde les die ik eruit trok. Ik haast me verder. Totdat de dag aanlicht. En de morgenster opga in uw harten. Dat is een wat lastige tekst. Wat hier staat. Ik denk dat je moet denken aan het licht worden 's morgens. He, als je in de stad zie je dat natuurlijk minder. Maar als je op het vlakke veld woont. En zeker als je in de morgen richting het oosten vliegt. Richting China of zo. En dan kun je het wel eens meemaken dat je daar het licht ziet opgaan vanuit een vliegtuig. Dat is helemaal mooi. Aan de ene kant zie je het licht, aan de andere kant is het nog aardedonker. En dan, de apostel zegt eigenlijk, zoals nou bij de morgen het licht zich over de hele wereld verspreidt, maar Venus, de ster van de morgen, alleen maar wordt gezien door degene die er naar kijken. Daar staat ook geen ster. Daar staat een woord. Ja, wij hebben het woord fosfor. Daar staat eigenlijk een lichtgever. De lichtgevende. Die straalt dan door. Dus als nou straks de bazuin geblazen wordt. Zo zal Christus wederkomen. Dat begint met een enorme bazuinstoot. Dan staat de tijd stil. Dan staat alles stil. Waar je ook bent. Dan laat ik nu allemaal rusten. En dan gaan de graven open. En Christus verschijnt. Met zijn ontelbare engelen. En dat zal zijn in die, wat wij die heerlijkheid noemen. In die oogverblindende glans. Dan zal dat licht over die hele wereld stralen. Wat nu natuurlijk niet kan. De zon beschijnt altijd maar een half rond. En in dat licht dat over die wereld gaat, zal dan Christus als de lichtdrager zich openbaren. En wat hij hier zegt, dat die morgenster dan opgaat in uw harten, dat zal dan zijn, nou laat ik het maar noemen met de woorden van Guido de Bre, welke dag wij verwachten met vurig verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods in Christus Jezus onze Heer. Dat is die dag waarvan Jezus zegt, heft uw hoofden op, want uw verlossing is nabij. Dat zal voor de kinderen van God de grootste, de schitterendste, in een rare woorden, want ik heb geen betere, maar de mooiste en de beste dag in heel hun leven zijn deze dag. Deze dag. Absoluut. Dat wordt hier eigenlijk uitgedrukt. Hoe de kinderen van God het zullen beleven als Jezus op de wolken van de hemel komt. Dan zullen ze hem zien. Zoals ze hem hier op aarde altijd hebben willen zien. Maar nooit konden zien. Bij het gebrek aan het geloof en de aardse bedeling. En tot op die dag, kinderen van God, moet je maar eenvoudige leerjongeren zijn van de Heer Jezus. Maar tevreden met wat hij geopenbaard heeft. Ook niet gaan zitten graven in dingen die voor ons verborgen zijn. Maar ga nou in het voetspoor van Guido de Bre. Dat moet je nou maar eens lezen. Artikel 37. Dat was een man die stond op de uitkijk. Dat horen die ambtsdragers en dominee de Bruin zo graag als die op huisbezoek komt. Dat ze dan terugkomen van dat huisbezoek. En zitten ze zondags in de consistorie. En dan zeg je, moet luisteren, ik ben bij die geweest. En weet je, die vrouw die leeft op de uitkijk. Die leeft op de uitkijk. Dat was nou een pelgrim. Dat was een pelgrim. Daarom gaat het zo slecht in de kerk. Omdat wij het eeuwigheidsperspectief kwijt zijn. Je kan maar één kant uitkijken. Of je kijkt naar die dag met groot verlangen. Of je kijkt naar je vrouw. Of naar je man. Of naar je zaak. Of naar je nieuwe keuken. Begrijpt u? Je kunt je twee kanten uitkijken. Dat is toch een dag om naar uit te zien, of niet, gemeente? Dat is toch een dag om naar uit te zien? Ik weet van een van onze dochters, toen ze ging trouwen, die hadden zo'n schuifkalendertje. En dan ging er elke keer een dag af. Dan telden ze af. Nog 28, 27. Dan bracht de trouwdag aan. Nou, dat is een gezonde ontwikkeling. De bruid van Christus. U. Volgen over 14 dagen hier zitten. Hier zit de bruid van Christus over 14 dagen. De bruid van Christus. Aftellen. Welke dag wij verwachten met vurig verlangen. Moet u voorstellen op de trouwdag. Dat de bruidegom bij de bruid aanbelt met een groot boeket. En dat haar moeder de deur open doet en zegt... Ze is niet eens thuis. Of dat ze zelf zegt, nou vandaag niet hoor. Begrijpt u? Wat een bruid van Christus in onze dagen. O, dat lauwe, trage, flauwe christendom in Nederland. Hoor ik ook bij. Ik neem mijzelf ook de maat, net als dat ik u de maat neem. Hoewel we allemaal weten dat de laatste dag de beste is. En weet u, en weet ik ook. Ben ik vanmorgen opgestaan met de gedachte, Heer, vandaag nog niet. En morgen nog niet. Ik hoop dat ik 100 word. Hoe kan dat dan? Als we weten dat het de beste dag is. En dan niet hopen dat hij spoedig aanbreekt. Mijn huichelaar. Mijn toneelspeler in de ogen van Christus. Het is toch onbegrijpelijk. 1 Petrus 1. Zo'n erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. En jullie in de kracht Gods... Voor die erfenis. Die kan je niet ontgaan. Dan zet je er toch een tandje bij. Of niet? Of zit de Heer Jezus nu te kijken naar deze gemeente en naar mij? En moet hij zeggen, wat droevig. Wat droevig. Ze verlangt niet naar mijn wederkomst. Onbegrijpelijk dat wij ons nog christenen durven te noemen. Als dat onze praktijk is. De uwe en de mijne. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift van eigen uitlegging is. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. De wil van een mens. Maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde... Hebben ze gesproken. Daar gaan we mee naar het einde van deze stof. Wat doet de apostel hier? Hij zegt eigenlijk dit. Er is geen enkele profetie. Hij zegt het in de grondtekst wat anders. Alle profetie is niet van eigen uitlegging. Dus geen enkele profetie, wil dat zeggen, is van eigen uitlegging. Wat bedoelt de apostel? De apostel bedoelt, en profetie was bij hem natuurlijk het Oude Testament. U moet het Oude Testament verstaan zoals het door mij en Paulus, een paar hoofdstukken verder... wordt uitgelegd. Je mag het Oude Testament alleen maar lezen door de bril die wij u opzetten. En laat het nou maar eenvoudig zijn, dat is het Nieuwe Testament. En wij, die nou het Nieuwe Testament ook hebben, wij mogen het woord van God alleen maar zo lezen en zo verstaan als de auteur van de Bijbel, de Heilige Geest, het bedoeld heeft. En wij zijn dan rijk gezegend, want wij hebben Oud en Nieuwe Testament en wij kunnen gelukkig schrift met schrift vergelijken. En de tijd laat er niet toe, maar ik had nog uit artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis willen zeggen dat de Heilige Geest getuigenis in onze harten geeft dat het woord van God is. Nog iets, men mag ook geener mensen schrift, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften. En ook de gewoonte niet, en ook de die mag men niet stellen boven de waarheid Gods. En ook niet de menigte en de oudheid en de successie van tijden of personen. Dus daar sluit hij dit gedeelte mee af. Het is een brief, hij kent geen hoofdstukken. Maar mooi om van morgen mee te besluiten. He, dus wat niet naar het woord van God is, hè, dat moet je verwerpen. Je moet alles toetsen aan de schriften. Onderzoek. Beproef de geesten, of ze uit God zijn. En als het niet zijn, moet verwerpen, moet opzij leggen. Beproef de geesten, of ze uit God, ook uw eigen geest. U moet uw eigen leven leggen naast de schriften. U moet uw leven, geestelijk leven, in de Bijbel kunnen terugvinden. Het aan kunnen wijzen. Zeggen, dat heeft God gedaan in mijn ziel. En daar staat het. En daar kan ik het vinden. Want als u uw leven niet kunt terugvinden in de schriften, hebt u op de jongste dag geen been om op te staan. Geen bodem. Wat niet naar het woord is. Het zal geen dageraad hebben. In de protestantse kerk in Nederland verlaten elke week 1000 mensen de kerk. Meer dan hierin kunnen, denk ik. Hoe komt dat? Omdat daar wordt afgeweken van de schriften. Er is geen boodschap meer op de preekstoel op een heleboel plekken. En het gevolg is kerksluiting hier, kerksluiting daar. 1000 per week. Tuurlijk zitten sterfgevallen onder, maar een groot deel haakt af. Dus, broeders, en ik hoef het u niet te zeggen, maar houd vast aan dat woord. Trouwens, u moet er straks ook verantwoording van afleggen, net zo goed als ik. Wat heb ik eraan als ik u over de bol aai en zeg, het komt allemaal met u goed, want u bent gedoopt. Dat hoor ik. Dat hoor ik zeggen. Dat is levensgevaarlijk. U moet het in het woord kunnen vinden. Wees op uw hoede voor diezelfde dwaling. Dat het oordeel niet weggesneden wordt uit de prediking. Want het zet de deur open voor de zonde. Met de gevolgen. Waak dan en bid. Want gij weet de dag en het uur niet in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Hij komt, gemeente. Hij komt om de aarde te richten. Wat zal dat een dag zijn voor de kinderen van God, hun beste, volk des Heren hier in Rotterdam. Hè. O, leef toch in het licht van die dag. Hè. Wees toch een uitkijker. Dat je kinderen, je omgeving, de kerkenraad het merkt. Dit is een ware pelgrim, die is hier niet meer thuis, maar op weg naar het vaderhuis met zijn vele woningen. En leeft u daar nog niet mee? Dan kan het zijn dat u een kind van God bent dat ver onder de maat leeft. Dan zeg ik tegen u, bekeer u. Kind des Heren, bekeer u. En als u vanmorgen moet zeggen, o, die jongste dag, daar denk ik nooit aan. Ik ben nog zo druk met het hier en met het u. Dan zeg ik het tegen u wel dubbel, bekeer u. Want u moet verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Het kan vandaag nog gebeuren. Als God je hart stilstaat, sta je voor de rechterstoel van Christus. Kan de wereld misschien nog 100 jaar bestaan. Dus de tijd dringt. En de zaak is het zo waard. Ik ben bang dat er velen in de hel zijn. Die zeggen, had ik maar. Had ik maar, toen ik dit hoorde en toen ik voelde de ernst ervan en de noodzakelijkheid ervan, had ik toen maar het licht gezocht. Was ik toen maar met mijn duistere bestaan tot het licht gekomen, had ik maar. Nu bent u er nog, het is nog het heden der genade. Dat u hier zit is een bewijs dat God op uw heil uit is. In de naam des Heren, laat u met God verzoenen. Amen. 98, het vierde vers, gaan we zingen. Sluiten de dienst met gebed. Heere, heb hartelijk dank dat u zich vanmorgen nog zo met ons hebt willen bemoeien. Dat ik niet verstomd ben. Dat u als een herder achter deze kudde hebt aangedreven om ze te behouden. Uw woord is levend en krachtig. O God, laat het voor ons allen een spoorslag zijn om ons te haasten naar uw wederkomst. En laat het leven in ons hart, waar de kerk mee eindigt op de laatste bladzij van de Bijbel. Kom, kom, Heere Jezus, kom. Heere, we zeggen u dank dat broeder Rikkers afgelopen vrijdag een operatie heeft mogen ondergaan die de gewenste uitwerking heeft tot nu toe. Wil hem verder herstel geven. Ga met ons van hier. Breng van avond of in de namiddag weer samen. En wees in het bidden. Zegen dominee Budding. Vergeef al het tekort. En verhoor om Jezus wil. Amen. Psalm 17, het 8e vers is de slotpsalm. 8 vers 17. Ontvang zeer een zegen en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie vrede. Amen.